Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
In een vorige opname hadden we het gehad over het 6e gebod, dat ons een mooie visie geeft over de manier waarop de seksualiteit geïntegreerd wordt in het christelijk leven en in de menselijke persoonlijkheid. Nu gaan we het hebben over het kader dat God voorzien heeft om die seksualiteit te beleven, namelijk het huwelijk. En wat we nu gaan vertellen is hoe de liefde beleefd wordt tussen gehuwden en hoe de seksualiteit gericht is op de huwelijksliefde, wel te verstaan tussen een man en een vrouw. In het huwelijk bereikt de lichamelijke intimiteit van de echtgenoten een bepaald punt dat eigenlijk een teken is en een onderpand van de geestelijke gemeenschap, want tussen twee gedoopten wordt de huwelijksband geheiligd door het sacrament. En daarom vertelt de catechismus van de katholieke kerk, en hier citeren ze Familiaris Consortio nummer 11. De seksualiteit waardoor man en vrouw zich aan elkaar geven, door de eigen en exclusieve huwelijksdaden, is niet zuiver een zuiver biologisch gegeven, maar raakt de menselijke persoon in zijn diepste intimiteit. Ze is alleen echt menselijk als ze een integrerend deel uitmaakt van de liefde waardoor man en vrouw zich tot de dood geheel aan elkaar binden. Tot zover het citaat uit Familiaris Consortio. Wat is de visie van de christenen over het huwelijk? Het boek Tobit geeft ons een mooi voorbeeld. In het hoofdstuk 8, wanneer Tobias en Sarah trouwen, vertelt de Bijbel ons het volgende. Tobias kwam van het bed overeind en zei tot Sarah, sta op, zuster, laten we bidden, dat de Heer zich over ons ontferme. En ze begonnen te bidden om bescherming, en Tobias zei, gezegend zijt gij God, van onze vaderen, gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en steun gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Je hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hen maken die bij hem past. Wij nu, Heer, als ik mijn zuster hier tot mij neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar blijf ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden. En Sarah zei, amen. Daarop brachten zij samen de nacht door. Tot zover het boek Tobias. Dus de daden waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden, zijn, die daden zijn eerzaam en waardig. Ze kunnen op een werkelijk menswaardige wijze beleefd worden. En in dat geval betekenen ze de wederzijdse gaven waardoor beide echtgenoten elkaar verrijken in vreugde en erkentelijkheid. Het is een citaat van het Tweede Vaticaanse Concilie uit Gaudium et Spes. De seksualiteit is een bron van vreugde en genot, dat zegt de catechismus, en daar is niks verkeerd aan, zolang dat ze zich plaatst in het kader waarin God dat voorzien heeft. En opnieuw krijg ik een citaat, deze keer van Paus Pius XII. De schepper zelf, zegt de paus, heeft gewild dat de echtgenote in deze dienst van voortplanting genot en bevrediging naar lichaam en geest zouden ondervinden. De echtgenoten doen dus niets slechts wanneer ze dit genot nastreven en ervan genieten. Ze aanvaarden wat de schepper voor hen heeft bestemd. Toch moeten de echtgenoten er zorg voor dragen de grenzen van een gepaste matiging niet te overschrijden. Tot zover de woorden van Paus Pius XII. Wat gebeurt er wanneer de echtgenoten één worden? Dan wordt het dubbele doel van het huwelijk bereikt, namelijk het goede van de echtgenoten zelf. Ze hebben veel aan elkaar, dat is het eerste doel. En vervolgens het doorgeven van het leven. Dat is het tweede doel van het huwelijk. Men kan deze twee betekenissen of waarden van het huwelijk niet van elkaar scheiden, zegt de catechismus. Zonder het geestelijk leven van het paar grondig te veranderen, of zonder de waarden van het huwelijk en de toekomst van het gezin in gevaar te brengen. Dus huwelijksliefde tussen man en vrouw staat onder een dubbele eis. Trouw zijn aan elkaar, maar ook vruchtbaar. Dat gaan we nu zien. De huwelijkstrouw en de vruchtbaarheid van het huwelijk. Eerst de huwelijkstrouw. Wel, het echtpaar vormt dus een innige gemeenschap van leven en van echtelijke liefde, door de schepper gesticht en onder eigen wetten geplaatst. Deze gemeenschap tot stand door het huwelijksverbond, met andere woorden, dit is een citaat uit het Tweede Vaticaanse Concilie, de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes, met andere woorden door een onherroepelijk persoonlijk en wederzijds ja-woord. Dus het is een gemeenschap, een verbond, en het komt tot stand door een ja-woord dat wederzijds moet zijn. Dus wanneer de twee echtgenoten hun ja-woord uitspreken, geven ze zich definitief en totaal aan elkaar. Voortaan zijn ze niet meer twee, maar ze worden één. De Bijbel zegt zelfs één vlees. En één vlees moeten we niet alleen maar biologisch of materieel zien, maar ook één ziel, dus één eenheid. Ze bewaren natuurlijk allemaal hun eigen lichaam en hun eigen ziel. Maar op een analogische manier worden ze echt één. Die verbintenis die de echtgenoten uit vrije wil zijn aangegaan, legt hun de verplichting op deze gaaf en onverbreekbaar te bewaren, zegt het kerkelijk recht. En om te besluiten met woorden van het evangelie van Marcus, woorden van Jezus, wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden. Dus trouw, dat is een deugd. Zij drukt de standvastigheid en het gestand doen van het gegeven woord. De eerste die trouw is eigenlijk God. En het sacrament van het huwelijk voert man en vrouw binnen in de trouw van Christus aan zijn kerk. Dus het feit dat het een sacrament is, verheft die trouw niet zomaar aan een ja-woord tussen twee mensen, maar het leeft het in het ja-woord van Christus aan de kerk, als het ware. Wie zich daaraan houdt, beleeft de echtelijke kuisheid. En door die deugd te beleven, de kuisheid binnen het huwelijk, leggen de gehuwden tegenover de wereld een getuigenis af van het mysterie, van de verbondenheid van Christus en de kerk. Ik heb hier een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus, die een mooi gebed, of een mooi gedicht eigenlijk, op de lippen van jonge mannen legt, Met de bedoeling dat ze dat zeggen tot hun echtgenoten. En ik lees het, want dat is heel mooi. Ik heb je in mijn armen genomen en ik hou van jou. En ik stel je boven mijn eigen leven. Want het huidige leven gaat voorbij, als ware het niets. En het is mijn vurigste wens om het met je zo te beleven dat we er zeker van zijn niet van elkaar gescheiden te zullen worden in het leven dat voor ons is weggelegd. Ik stel jouw liefde boven alles en niets zou pijnlijker voor mij zijn dan niet dezelfde gedachten te koesteren als jij. Tot zover het citaat van Johannes Chrysostomus. Dat vertellen we dus over de huwelijkstrouw. Nu gaan we het hebben over de vruchtbaarheid van het huwelijk. Wel, de vruchtbaarheid is een van de doelen van het huwelijk. Het is een gave. Want echtelijke liefde streeft er van nature naar vruchtbaar te zijn. Het kind komt niet van buitenaf als een toevoegsel aan de wederzijdse liefde van de echtgenote. Het ontstaat in het hart zelf van deze wederzijdse gave, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Waarvan het een vrucht en een voltooiing is. Daarom, zegt de catechismus heel wijs, de kerk kiest partij voor het leven. Dat is een citaat van Johannes Paulus II. En houdt voor dat elke huwelijksdaad per se open moet blijven voor het doorgeven van het leven. Ze zeggen niet dat elke daad vruchtbaar moet zijn. Ze zeggen elke daad moet open staan voor het leven, dus niet door ons vrijwillig onvruchtbaar gemaakt. Deze leer is herhaaldelijk door het kerkelijk leergezag uiteengezet en steunt op de onverbreekbare band die God heeft gewild en die de mens op eigen initiatief niet mag verbreken, de band namelijk tussen de twee betekenissen van de huwelijksdaad, vereniging en voortplanting. Dus de catechismus ziet het zo. De echtgenoten zijn geroepen om het leven te schenken. En daardoor hebben ze deel aan de scheppende kracht en het vaderschap van God. Weer een citaat, hier uit Paulus aan de Efeziërs. De echtgenoten weten, en nu citeer ik Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie. De echtgenoten weten dat zij in hun taak om menselijk leven door te geven en op te voeden. Dus de echtgenoten weten dat ze medewerkers van de liefde van de scheppende God zijn. En ook de reddende God, hè, want je moet niet alleen maar mensen verwekken, maar ze ook leiden tot de heiligheid. Dus de echtgenoten moeten hun opdracht vervullen met menselijke en christelijke verantwoordelijkheid. Nu hebben we een vraag in verband met de regeling van de voortplanting. Het kan gebeuren dat er rechtmatige redenen zijn waardoor de echtgenoten het wenselijk achten de geboorte van hun kinderen te spreiden. Die rechtmatige redenen zijn niet het comfort of het geld. Het zijn waarden die ervoor zorgen dat men verantwoordelijk omspringt en probeert heilig te zijn en de heiligheid door te geven. Dus het is de plicht van die echtgenoten om zich ervan te vergewissen dat dit verlangen niet voortkomt uit egoïsme, maar in overeenstemming is met de vereiste edelmoedigheid van een verantwoord ouderschap. Bovendien zullen de echtgenoten hun gedrag moeten afstemmen op de objectieve criteria van de zedelijkheid. Het volstaat niet dat je een goede intentie hebt, je moet ook dingen doen die, dat heeft ooit eens uitgelegd toen we spraken over de moraliteit van de menselijke daden, die ook objectief niet in tegenspraak zijn met de wet van God. Daar moeten we mee opletten, want in onze streken denkt men veel te gemakkelijk dat de goede bedoeling volstaat. Wat je ook doet, als je een goede bedoeling hebt, dan is het oké. Wel nee, je moet een goede bedoeling hebben en je moet ook de objectieve criteria van zedelijkheid volgen. En hier begint de catechismus van de katholieke kerk een lang citaat te geven van het Tweede Vaticaanse Concilie, namelijk de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Wat zegt de concilie? Wanneer de verhouding tussen de huwelijksliefde en het verantwoord doorgeven van het leven aan de orde is, hangt het zedelijk karakter van het gedrag niet louter af van een oprechte bedoeling en van een afwegen van motieven. Men moet die verhouding juist bepalen volgens objectieve criteria, die ontleend zijn aan de natuur van de persoon en zijn handelingen. Dat wil zeggen, criteria die binnen een context van ware liefde de volledige betekenis van de wederzijdse gave en van de menselijke voortplanting eerbiedigen. Hiervoor is het beslist nodig, zegt het concilie ten slotte, dat de deugd van de echtelijke kuisheid met een oprecht hart beoefend wordt. Dat is wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt over de objectieve criteria. Maar die objectieve criteria zijn een beetje controversieel geweest, met als gevolg dat Paulus VI, de zalige Paulus VI, een encycliek heeft gewijd aan het thema van wat kan en niet kan, in verband met geboorteregeling. En nu gaan we beginnen te citeren uit die encycliek, die heet Humanae Vitae. We gaan citeren uit nummers 12 en 14 en 16 vooral. En dit document was een profetisch document. Het is nog niet geslikt door een deel van de christenen in het Westen. Maar die weerstand zal nog een tijdje duren, omdat een bepaalde generatie moet voorbijgaan. Die mensen beginnen stilaan oud te worden. Maar wat ik nu ga vertellen is tamelijk kritisch in onze streken. Dus wat zegt Humanae Vitae? Slechts als men deze twee wezenlijke aspecten eerbiedigt, namelijk de vereniging en de voortplanting, bewaart de huwelijksdaad integraal de betekenis van de wederzijdse ware liefde en tevens de gerichtheid op de zeer verheven roeping van de mensen tot het ouderschap. Dus er moet een eenheid zijn tussen de eenwording van de lichamen en de voortplanting, betekent de openheid voor het leven. Er bestaan, zegt Humanae Vitae, methodes van geboorteregeling die gebaseerd zijn op zelfobservatie, gebruikmaking van onvruchtbare periodes, en die dan erin bestaat dat de echtgenoten zich onthouden van de huwelijksdaad tijdens de vruchtbare periodes, en daarom heet het periodieke onthouding. Die methodes zijn in overeenstemming met de objectieve criteria van de zedelijkheid. Men maakt gebruik van een wetenschap en men stelt daar die op zich niet verkeerd zijn, maar op bepaalde ogenblikken, wanneer, ik herhaal het, rechtmatige redenen vragen de geboorten een beetje te spreiden. Men moet zich ook niet laten foppen door de zogenaamde ondoeltreffendheid van die methodes. Die methodes zijn ontwikkeld en kunnen goed toegepast worden en een heel betrouwbaar resultaat bereiken. Het komt de kerk niet toe om cijfers daarop te plakken, dat laat ik over aan geneesheer en specialisten, maar het getuigt van een gebrek aan intellectuele eerlijkheid, te zeggen, och, die methodes werken toch niet, dat is niet waar. Ze werken, maar ze moeten natuurlijk goed onderricht worden en goed gebruikt worden, en we moeten opletten ook dat men niet de oudste methodes, die heel eenvoudig waren en minder betrouwbaar, niet verwacht met de recentere methodes, die heel doeltreffend zijn, aldus mijn vrienden geneesheren. Waarom zijn die methodes in overeenstemming met objectieve criteria van de zedelijkheid? Omdat ze het lichaam van de echtgenote eerbiedigt. Ze bevorderen de wederzijdse tederheid en begunstigen de groei van waarachtige vrijheid. Integendeel, elke handeling die, het zij, en ik citeer hier het Humanae Vitae, het zij in het vooruitzicht op de huwelijksdaad, het zij tijdens het verloop daarvan, het zij in de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen, als doel of middel zou beogen de voortplanting onmogelijk te maken, die daad is intrinsiek slecht. Wat betekent intrinsiek slecht? Dat betekent dat zelfs de beste bedoeling van de wereld van die slechte daad nog geen goede daad kan maken. Dat is een eigenschap. Wat intrinsiek slecht is, mag je met andere woorden nooit doen, want hoe goed de bedoeling daarvan is, je maakt het nooit goed. Met andere woorden, het doel heiligt de middelen niet, in tegenstelling tot wat de volkswijsheid of onwijsheid soms vertelt. De heilige Johannes Paulus II in zijn apostolische exhortaties Familiaris Consortio zegt op dit punt, tegenover het taalgebruik dat gewoonlijk de wederzijdse en volledige gave van de echtgenote weergeeft, plaatst de contraceptie een objectief tegengesteld taalgebruik volgens welk het er niet meer om gaat dat men zich volledig aan elkaar geeft. Taalgebruik. De seksualiteit wordt gezien als taal van het lichaam. Dus daarom spreekt Johannes Paulus II over taalgebruik van de volledige gave. Ik lees zijn citaat verder. Daaruit volgt niet alleen de feitelijke afwijzing van de openheid voor het leven, maar ook een ontkrachting van de innerlijke waarheid van de huwelijksliefde, die een gave van de hele persoon veronderstelt. Dit antropologisch en moreel verschil tussen contraceptie en de gebruikmaking van periodieke ritme houdt ten aanzien van de persoon en de menselijke seksualiteit twee verschillende opvattingen in die niet tot elkaar te herleiden zijn. Einde citaat van Johannes Paulus II. Dit punt is moeilijk uit te leggen omdat het gaat over abstracte begrippen, maar hier raken we iets heel bijzonders, want Johannes Paulus II is iemand die erin geslaagd is een antropologische achtergrond te geven achter de traditie van de kerk om de contraceptie af te wijzen. Dus kennis van de natuurlijke ritme mag, zolang dat er rechtmatige redenen zijn, maar contraceptie, dat betekent, ik wil geen kinderen en toch genieten van de huwelijksdaad. Daarachter zit een antropologische houding, een filosofische houding, die incompatibel is met het goede dat de kerk voorhoudt in verband met de seksualiteit. Toen de encycliek Humanae Vitae werd uitgebracht, hebben de mensen die aanvaard uit gehoorzaamheid, omdat ze niet goed begrepen het filosofische waarom daarvan. En het is juist het verdienste van paus Johannes Paulus II, om dat duidelijk te hebben gemaakt waarom het niet kan, hoe je dat filosofisch kunt rechtvaardigen. Het gaat met de taalgebruik, de lichaamstaal, in de diepste betekenis ervan, die anders is bij het goed beleven van de seksualiteit volgens de christelijke moraal of de contraceptieve mentaliteit. Nota bene, iemand die natuurlijke methodes zouden gebruiken gebaseerd op periodieke onthouding, maar zonder de gewichtige redenen waarover de kerk het heeft, die zou eigenlijk vervallen in de contraceptieve mentaliteit. Dus een groot deel van de moraliteit daarvan hangt inderdaad af van de intentie van de echtgenoten. Dus de bedoeling moet goed zijn en de objectieve daden ook. Ik ga nog een beetje citeren uit het Concilie Vaticanum II. Om de seksualiteit terug te plaatsen in een eeuwig perspectief. Het Concilie zegt, ik citeer, allen evenwel dient het duidelijk te zijn dat het menselijk leven en de opdracht om het door te geven niet beperkt blijven tot enkel deze wereld en dat die binnen dat kader ook niet hun volle omvang en volledige betekenis kunnen vinden, maar altijd hun referentiepunten bezitten in de eeuwige bestemming van de mensen. Ik denk dat we dat genoeg hebben uitgelegd. Wat kunnen we nog zeggen? Wel, de rol van de staat. De staat is verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers. Daarom heeft de staat het recht om maatregelen te nemen om richting te geven aan de bevolkingsgroei. Dat kan gebeuren, zegt de kerk, door middel van objectieve en respectvolle informatie, maar niet door een autoritair ingrijpen of dwingende maatregelen tegen de wil van de ouders. Bijvoorbeeld is het niet aanvaardbaar dat de overheid zich in de plaats gaat stellen van de echtgenoten, als de eerste verantwoordelijke voor de voortplanting, alsof voor de opvoeding van hun kinderen. Op dit gebied heeft de overheid niet het gezag om in te grijpen met middelen die strijdig zijn met de zedenwet. Het aantal kinderen opleggen, het verplicht steriliseren van mensen, het zijn allemaal praktijken die zwaar tegen de waardigheid van de mens gaan en die ook de ouders hun verantwoordelijkheden niet laat opnemen en dus ook een grondige inperking zijn op de vrijheid. Laat ons nog een aspect bekijken over de seksualiteit in het huwelijk. Dat is het kind niet zien als een object dat men produceert, maar als een geschenk, een persoon. De Heilige Schrift, om te beginnen, en de traditionele praktijk van de kerk zien in de kinderrijke gezinnen een teken van Gods zegen en van de edelmoedigheid van de ouders. Het is moeilijker om veel kinderen groot te brengen dan weinig, dat is evident. Wel, een eerste tegenslag kan zijn dat een echtpaar moet vaststellen dat ze onvruchtbaar zijn. dat gaat gepaard met lijden. Zelfs het boek Genesis geeft daar een mooi getuigenis van wanneer het vertelt hoe de smart van Abraham is wanneer hij geen kinderen kan hebben. Wat baten mij uw gaven, zegt Abraham tot God, want ik blijf maar kinderloos. Hoofdstuk 15 van het boek Genesis, vers 2. En in het hoofdstuk 30 roept Rachel uit tot haar man Jacob, geef mij toch kinderen, anders ga ik dood. Men weet dat de mensen die kinderen wensen in hun huwelijk, lijden wanneer die kinderen niet komen. Bij de catechisme van de katholieke kerk zegt dat het wetenschappelijk onderzoek ten doele heeft de menselijke onvruchtbaarheid te verhelpen. Dat mag. Het mag en het moet zelfs aangemoedigd worden, op voorwaarde dat het gericht is op de dienstbaarheid aan de menselijke persoon, aan zijn onvervreemdbare rechten, aan zijn waarachtig en integraal welzijn en wel in overeenstemming met het plan en de wil van God. Ik heb zo net geciteerd uit een instructie van de Congregatie voor het Geloof, die heet Donum Vitae. Hoe moet men dan oordelen wanneer men ziet dat een echtpaar naar de dokter gaat en vraagt, hoe kunnen we toch kinderen krijgen? Wel, er zijn bepaalde handelingen die wel kunnen en andere handelingen die niet kunnen. Laat ons die één voor één bekijken. Ten eerste, de technieken die leiden tot een verstoring van de verwantschap door tussenkomst van iemand die vreemd is aan het echtpaar, zijn hoogst verwerpelijk. Dus afstaan van sperma of eicel, draagmoederschap, wordt door de kerk verworpen. Die technieken die men soms noemde heterologe, kunstmatige inseminatie en bevruchting, schenden het recht van het kind om geboren te worden uit een vader en een moeder die het kind kent en die door het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Dus die technieken gaan in tegen het exclusieve recht dat men slechts vader en moeder wordt door eenwording van de een met de ander. Nu een ander probleem. Aangezien heterologe inseminatie niet kan, wat moeten we denken van de homologe kunstmatige inseminatie in bevruchting? Dat betekent wanneer de echtgenoten zelf vader en moeder zijn. Ze zijn misschien minder zwaar te veroordelen omdat je niet dat aspect hebt van heterologie, dus dat er een derde persoon tussenkomt, die soms zelfs onbekend is, maar ze blijven toch moreel onaanvaardbaar. Ze zijn minder erg, maar toch moreel onaanvaardbaar. Waarom? De seksuele daad wordt gescheiden van de voortplantingsdaad. Dus dat gaat tussen dat beginsel van humane vitae. Je moet het kind maken door liefde te bedrijven. Als men die twee aspecten uit elkaar scheidt, dan gaat het niet. Contraceptie is liefde bedrijven zonder een kind te maken. En kunstmatige bevruchting is een kind maken zonder liefde te bedrijven. Het is het symmetrische. Wanneer een persoon kunstmatig wordt bevrucht, dan is het zo dat de handeling waardoor het kind tot leven wordt gewekt geen handeling meer is waarin twee personen zich aan elkaar geven. En nu citeer ik uit diezelfde instructie, Donum Vitae. Het leven en de identiteit van het embryo worden toevertrouwd aan medische en biologische specialisten. En men maakt een begin met de overheersing van de techniek over de oorsprong en bestemming van de menselijke persoon. Een dergelijke verhouding van overheersing is op zichzelf in strijd met de waardigheid en de gelijkheid die gemeenschappelijk moeten zijn aan ouders en kinderen. Verder in diezelfde instructie, wanneer de voortplanting niet gewild wordt als een vrucht van de huwelijksdaad, dat wil zeggen de specifieke daad van eenwording van de echtgenoten, dan is die bevruchting of die voortplanting beroofd van haar eigen volmaaktheid. Een gemakkelijke manier om te begrijpen waarover het hier gaat, is de dingen in plaats van zo technisch te verwoorden als we het nu hebben gedaan, dat we meer kijken naar hoe men dat aanvoelt vanuit de echtgenoten. Het kind behoort niet tot de categorie van het moeten, maar tot de categorie van het krijgen. Een kind is niet een recht, een kind is een gunst, een geschenk. Dat is heel belangrijk, want dat maakt van een kind in plaats van een voorwerp een persoon. Dan begrijpen we dat de catechisme van de katholieke kerk zegt dat het mooiste geschenk van het huwelijk is de geboorte van een mens. Men mag dus het kind niet zien als een eigendomsobject. En toch komt men tot die opvatting wanneer men een zogenaamd recht op een kind erkent. Dus het is heel dapper, maar de kerk zegt met overtuiging: er bestaat niets zoals een recht op een kind. Het is alleen maar het kind dat rechten heeft en kan laten gelden. Bijvoorbeeld, het kind kan zeggen dat hij het recht is van vrucht te zijn van de specifieke daad van de echtelijke liefde van zijn ouders. En het kind heeft eveneens het recht om als persoon geëerbiedigd te worden vanaf het moment van de conceptie. Bovendien leest het evangelie ons dat de fysieke onvruchtbaarheid niet een absoluut kwaad is. Er zijn mensen die geen kinderen kunnen hebben en toch heilig kunnen worden. Dus wat moeten we zeggen tegen de echtgenoten die na alle geoorloofde medische hulp te hebben aangewend onvruchtbaarheid lijden? Wel, ze kunnen troost zoeken bij het kruis van de Heer, bron van elke geestelijke vruchtbaarheid. En ze kunnen hun edelmoedigheid tonen door verlaten kinderen te adopteren of door veel eisende diensten te bewijzen aan hun naasten, die onmogelijk zouden zijn bijvoorbeeld voor mensen die al kinderen hebben. Het is gek eigenlijk, maar nooit is het zo gemakkelijk geweest om helaas te aborteren of bepaalde praktijken te beleven die in strijd zijn met de morele wet. En aan de andere kant is het nooit zo moeilijk geweest om kinderen te adopteren. Waar is de logica? Waar is de logica?
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.